Wij waren gisteren terecht in 2 Korinthe hoofdstuk 1. En daar sluit ik ook vanmorgen toch maar weer even bij aan. 2 Korinthe hoofdstuk 1, waar wij lazen in vers 18. God is getrouw, dat ons woord het welk tot u is geschied niet is geweest, ja en nee. Want de Zoon van God, die immers de inhoud van dat woord van God is, die Zoon van God, Jezus Christus, die was niet ja en nee, maar was ja in hem. En dan vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Want het woord van God komt tot uitdrukking in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Daar spreekt het woord nog eenmaal over. En meer in de praktijk, en voor alle praktische doeleinden, bestaat dat woord Gods, voor ons als gelovigen in elk geval, uit beloften Gods. Beloften die dan ook vast liggen in Christus. Die zijn in hem ja en amen. In populair Nederlands betekent dat gewoon dat voor zover God beloften gedaan heeft, zullen ze vervuld worden in en door de Heer Jezus Christus. En zonder de Heer Jezus inderdaad geen beloften Gods. En andersom, wat voor beloften het ook zijn, ze komen tot vervulling in de persoon en het werk van onze heiland. En daarna voegt de apostel daaraan toe in vers 21, maar die ons met u vastmaakt of bevestigt in Christus, die ons gezalfd heeft, die ons verzegeld heeft en die ons het onderpand des geestes in onze hart heeft gegeven. Dat is namelijk God die dat gedaan heeft. Maar de woorden die hierbij gebruikt worden, de 4 uitdrukkingen, ik heb ze gisteren even geteld, de 4 uitdrukkingen die hier gebruikt worden, zijn een weergave eigenlijk van wat in het bijzonder in het Nieuwe Testament beschreven wordt als het werk van God of het werk van Christus of het werk van de Heilige Geest in ons. In ons als gelovigen. En ik weet dat dat geen nieuw thema is. We hebben sowieso nooit nieuwe thema's hier trouwens. Maar het is wel een van de belangrijkste voor onszelf. Want waar het om gaat, is niet maar dat God beloften gedaan heeft en vroeg of laat, wanneer dan ook en op zijn tijd enzovoorts, en op de juiste data, zullen die beloften vervuld worden of zijn ze inmiddels vervuld geworden. De gedachte is namelijk bovendien, en in de eerste plaats eigenlijk, dat die beloften Gods vervuld worden feitelijk door het werk dat God zelf in ons doet. Dat is tamelijk ongrijpbaar, zeg ik altijd. Het klinkt ook altijd heel mystiek. Een werk dat God in ons doet. Maar niettemin is het zo. Het mag dan zo zijn dat God een werk voor ons doet, dan wel gedaan heeft. Beide is natuurlijk waar. Maar in werkelijkheid gaat het er juist om dat hij een werk doet in ons. Ik bedoel in gelovigen, maar je kunt ook gerust zeggen in de mens als zodanig. Dat was in ieder geval, voor zover wij dat lezen in de schrift, zijn bedoeling. En dat is ook wat hij doet. Vandaar deze vreemde uitdrukkingen. Tamelijk, laten we toch maar zeggen, mystieke uitdrukkingen. Hij heeft ons vastgesteld in Christus. Wat het ook wezen mogen, denk ik wel eens, als ik oppervlakkig lees. Of hij heeft ons gezalfd. Ja, of we dat nou leuk vinden. Heeft ons gezalfd. Wat het ook wezen mogen, dus, hè. Of hij heeft ons verzegeld, wat het ook wezen mogen. Maar daarna staat er, hij heeft die geest. Nou ja, onderpand des geestes wil zeggen, het onderpand, namelijk de geest. Heeft de geest in onze harten gegeven. Wat het ook wezen mogen, maar zeg ik dan weer, maar niettemin komen we dan toch wat dichter in de buurt. Want waar het werkelijk om gaat, hier in dit schriftgedeelte ook, deze paar versen, is inderdaad om dat woord Gods. Dat woord dat de apostel Paulus ontvangen heeft, maar het woord ook dat hij predikt, en in het bijzonder ook aan die Korintiërs. Dat woord zou zijn uitwerking hebben, namelijk in de hoorders. De zin van het prediken, ook als een plechtige term overigens, maar de zin van het prediken van Bijbelse waarheid is dat juist daardoor het leven Gods, de adem Gods, de gedachten Gods, hoe zeg je zoiets? Maar dat het leven Gods overgedragen wordt, niet alleen maar aan ons die dat woord horen, maar uiteraard in ons. Ik ben geneigd nu te vragen, hebt u goed geslapen? En dan zegt u, nou niet zo best, dan zeg ik gelukkig. Want dat hoopte ik gisteravond al. Het is namelijk toch echt wel de bedoeling om eens over de dingen na te denken. Want daardoor worden ze ons eigen. Daardoor worden Bijbelse waarheden, onze waarheden, dat wil zeggen een deel van ons leven. Soms denk ik dat wat wij de buitenwacht noemen, dat veel beter weet dan wij. Want die denken dat wij ons een eigen godheid maken, onze eigen waarheid creëren. Dat hoor je dan altijd. In werkelijkheid doen zij dat. Nou, meer dan ik in elk geval. Hoe jullie dat hebben, weet ik niet. Hè? Wij creëren niet onze eigen waarheid. Wij vinden die waarheid gewoon. Wij hoeven het niet te maken. Ik heb altijd medelijden met de wereld die altijd bezig is, vooral de religieuze wereld, die altijd bezig is om opnieuw het wiel uit te vinden. En het lukt maar niet. Toch? En wij rijden er gewoon mee. Denk ik wel eens. Ik meen het serieus. Gewoon Bijbelse waarheid. Wij maken het niet. We nemen het tot ons. Nou ja, soms moet je zeggen, wij vinden het. En soms gaat er ook wat zoeken aan vooraf. Voor de meeste van ons geldt dat in elk geval. We hebben toch lang gezocht, dikwijls. Maar niettemin, we vinden het gewoon in het woord van God. En dat woord van God dat wij tot ons nemen, wordt ons eigendom. Niet in de zin van dat wij het gemaakt hebben, maar in de zin van dat het één wordt met ons wezen, met ons denken, met ons leven. Beter nog, het wordt ons leven, het is ons leven. Het bepaalt onze identiteit vervolgens. Nou, dat is de meest plastische manier waarop ik kan zeggen dat inderdaad God een werk in onze harten doet. En anders zou ik andere schriftplaatsen moeten lezen met u, waar het in de Bijbel zelf uitgebreider uiteengezet wordt. Maar het is toch altijd met deze woorden. Namelijk vastgesteld worden in Christus, gezalfd zijn, verzegeld zijn. Kortom, het onderpand des geestes ontvangen. En ontvangen hebbende wat ons betreft in onze harten. Het is natuurlijk verwijzing tegelijkertijd aan allerlei andere schriftplaatsen waar deze uitdrukkingen voorkomen. Maar daar ga ik nu nog maar even niet op in. Als we ons maar voor ogen staat het grote belang van dat woord van God. Dat wij zouden kennen. Als niemand het hoort, betekent zulk woord ook in de praktijk helemaal niks. Maar wij zouden er naar luisteren, we zouden in ons opnemen, we zouden eruit leren leven. Eigenlijk zeg ik ook, we zouden erdoor onderwezen worden. Want dat is wat onderwijs ook feitelijk is. Ook in algemeen onderwijs, zal ik maar zeggen, nemen wij gedachten over van anderen. Niet altijd even kritiekloos, daar gaat het ook niet om. Maar we nemen ze van anderen over en ze worden ons eigen. En we leren ze te gebruiken, we leren eruit te leven. Dat is als alles gezond is. En als het wat minder gezond is, nemen we gedachten van anderen over en we leven volgens die gedachten zonder dat ze ons ooit eigen worden. En ons leven lang spelen wij dan één rol en voeren wij één act op. Dat kun je zo bij de televisie, denk ik altijd. Maar het wordt nooit eigen. Ik hoop niet dat u begrijpt wat ik nu gezegd heb. Maar het komt veel voor. Dat mensen leven volgens beginselen van anderen. Eenvoudige illustratie, leven onder de wet. Ze beginselen van anderen, van wie dan ook, dat doet er niet toe. Ze worden opgelegd, een mens gaat eruit leven, zegt mag dit, mag dat, moet het zus, moet het zo. En hij houdt zich eraan, maar het wordt nooit eigen uiteraard. Het is van bovenaf of van buitenaf opgelegd, zit niet het hart. Het laat het hart niet in het hart, het laat het hart ook vruchteloos. En zulke mensen hebben dus ook geen leven. Er zit niks in. Ze leven het leven van anderen. Ze leven volgens de voorschriften. Maar dat is niet leven, het is niet eigen. En waar het in de Bijbel om gaat, natuurlijk onder het nieuwe verbond, natuurlijk, maar het gaat er altijd al om, sinds het begin van de menselijke historie, dat men zou leven uit het woord Gods, niet als opgelegd voorschrift, niet als wet, maar als woord Gods, geschreven in de harten der mensen. En ik weet het, die uitdrukking die ik nu gebruik, woord Gods, geschreven in de harten der mensen, natuurlijk staat dat in verband met het nieuwe verbond. Dat is ook zo. Maar het zou al fungeren op deze wijze. Het beginsel, ook los van het nieuwe verbond, zou fungeren sinds Adam. Men zou zijn vertrouwen stellen op het woord Gods, daaruit leven. Het zou de levensverwachting bepalen. Per slot, voor degene die al zo vroeg bij de les zijn op zondagmorgen, per slot, die wet die kwam toch pas 2500 jaar later. De voorschriften en regels, die kwamen enige millennia later pas. Die waren niet essentieel. Essentieel is Het woord en daarmee beloften Gods. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, maar daar hebben we het van de week nog wel over. Maar ik wil eerst nog het een en ander aanhalen. Naar aanleiding van deze dingen. Ik heb het gisteren al even genoemd en ik wil het toch niet voorbij laten gaan. Ik wil u eerst meenemen naar Deuteronomium hoofdstuk 13. Wanneer, in geval dat, zo begint Deuteronomium 13, vers 1 en vers 6 en vers 12. Soms denk ik, wanneer betekent, mocht het komen staan te gebeuren dat. Nou, mocht het komen staan te gebeuren dat, vers 1, een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromendromer niet horen. Want de Heer uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zult gij navolgen en hem vrezen. En zijn geboden zult gij houden, zijn onderwijzingen namelijk. Zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn en hem dienen en hem aanhangen. En diezelfde profeet of dromen zal gedood worden. Want hij heeft tot afval, dat wil zeggen afgoderij, dus afval, loslaten van. Hij heeft tot afval gesproken tegen de Heere, uw God, die uw lieden uit Egypteland heeft uitgevoerd en die uit het diensthuis verlost om u af te drijven van de weg die u de Heere, uw God, geboden heeft om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van uw weg doen. Net op wanneer een profeet of dromen, kennelijk iemand die zich voor profeet uitgeeft, maar in ieder geval iemand die ervoor door moet gaan. Wanneer zo iemand, vers 1, in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had. Dan gaat het over iemand die wonderen of en tekenen. Want in het jargon, moderne jargon, gaan die termen andersom, hè? Wonderen en tekenen. Tekenen en wonderen, vooruit. Die man doet tekenen en wonderen. Staat er toch bij? Hij zal u geven een teken of wonder en het teken of wonder komt. En dan niet meteen roepen, dat moet wel van God wezen. Of dat moet wel van de Heere wezen. Want de beoordeling is niet op basis van of hij een wonder doet of niet. Niet in de eerste plaats, het komt later nog wel aan de orde. Maar het is in de eerste plaats een beoordeling op grond van wat hij zegt. Hij zegt, laat ons andere goden dienen. Laat ons andere goden dienen. Godsdienst moet gewijzigd worden. In de praktijk betekent het altijd andere goden. Wel, wat voor teken of wonderen hij ook doet, het is niet van den Heere. Een mooie uitdrukking vind ik dat altijd, den Heere, maar goed. Het is niet van den Heere en dus de persoon in kwestie moet gedood worden. Om de eenvoudige reden dat wonderen en tekenen in de eerste plaats, althans onder Israël, tot wie dit dan in de eerste plaats gezegd wordt, dat wonderen en tekenen in de eerste plaats aan de orde waren toen Jehovah, de God van Israël, steeds vertaald met Heere, maar af en toe zeg ik toch maar even gewoon echt wat er staat, hè? Zijn naam, hè? Jehovah heeft een naam, die God van Israël, het is niet meer een of andere mystieke figuur. Hij heeft een naam en je kunt hem aanroepen. Sterker, je moet hem aanroepen om zalig te worden, toch? Daar staat het toch? Ergens anders, uitgebreid. Maar het is die Jehovah, die zich noemt de God van Israël, die wonderen en tekenen gedaan heeft toen hij de volk uit Egypteland heeft uitgevoerd en uit het diensthuis verlost enzovoorts en gebracht heeft naar Canaan enzovoorts. Die wonderen hoeven niet te herhaald te worden, zijn niet opnieuw tekenen nodig om het woord van de Godheid te autoriseren of iets dergelijks. Integendeel, er is maar één God die men zou dienen. Aan die God is Israël het ook verplicht. Dat is die God die hen tot volk gemaakt heeft ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Leuk is dat. Ja, dat schiet me van alles door het hoofd nu, maar zal ik even wat zeggen? Leuk, hè? Als je het Bijbelse encyclopedie en de Bijbelse commentaren leest, hè, lees je altijd over, ja, uittocht uit Egypte is gebeurd of niet gebeurd. Als het een orthodox is, is het gebeurd. En als men wat kritischer is, zeg maar, nou ja, het zal wel wat overdreven zijn. Het zal wel water geweest zijn, maar zo ondiep, weet je wel. Want anders kun je er met het hele volk niet door. En dat soort dingen meer. En die Amalekieten zal ook al niet zo'n groot volk geweest zijn. En meer van dat soort gedoe. Dat heb ik eens nagevraagd aan Werner Keller, maar... Oh, dat is een Duitser, mag je hier niet zeggen. Sorry. Nou wat. Maar dan worden we wat weggeredeneerd. En waar het gaat om wanneer het dan geweest moet zijn, is het volstrekt onzeker. En ook over waar het dan geweest moet zijn. Met andere woorden, uiteindelijk is men er eigenlijk in het algemeen over eens dat het gewoon onzin is en dat het nooit heeft plaatsgevonden en dat het een leuke vertelling is. Met een soort moraal erin en dat soort dingen meer, hè. Leuk is dat, hè? Ik heb niet zo lang geleden een film gezien waarin werd uitgelegd waar het heeft plaatsgevonden en hoe het heeft plaatsgevonden. En het is niet mis te verstaan, ik geloof absoluut dat het correct is. Ik heb zelfs de overblijfselen van de wagens van Farao op de film gezien op de bodem van de Rode Zee. Want gouden wielen verdwijnen niet zomaar meteen. Dat staat allemaal in de Bijbel trouwens ook. Een historische gebeurtenis. Maar men vergeet het. En soms denk ik, nee, ik weet heel zeker dat de duivel er hand in heeft om de datum te mystificeren, om de plaats te mystificeren, om de oorsprong van het verhaal te mystificeren, zodat uiteindelijk overblijft, nou ja, het zal wel een sprookje zijn. Maar het zijn nog historische feiten. Ja, nu ik het er toch over heb, ik heb ook een film gezien waarin uiteen werd gezet... Die kwestie van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Wij dachten dat je dat nooit kon vinden, omdat het op de bodem van de Dode Zee zou moeten zoeken. En daar kunnen we helemaal niet terecht. En anders zegt, het heeft natuurlijk ook nooit plaatsgevonden. Het is maar flauwekul. Maar wat blijkt, die steden liggen gewoon aan de oever van de Dode Zee. Ze liggen niet onder het water, ze liggen aan het water. Dat blijkt nog volstrekt in overeenstemming te zijn met wat de Bijbel er inderdaad letterlijk over zegt. Namelijk, ze lagen niet in het dal, maar ze lagen aan het dal. En het dal staat vol met het water van de Dode Zee. Maar de overblijfselen van Sodom en Gomorra, Adama, Zeboeim, hoe die plaatsen maar heten, daar kun je in principe zo naartoe, maar er komt nooit iemand. Ik ben er ook niet geweest. Je moet het gezien hebben vanaf hoe heet die berg ook weer, help me eens even met die naam op zo'n... Vanaf Masada moet je er rechtop kunnen kijken. We moeten het dus gezien hebben. Maar je weet het niet en niemand vertelt het je, en staat ook in geen enkel boek. Maar het is er gewoon nog, ongetwijfeld. En die stukjes zwavel liggen er ook nog. Is echt waar. En niet as over de stad, zoals in... help me nog eens met die plaatsnamen. In Pompeji, ik kan het echt niet, want dat is verschrikkelijk. Zoals in Pompeji enzovoort. Nee, stenen stad helemaal verbrand. En je kunt er zo naartoe. Het is er gewoon. Maar men wil het niet zien, kennelijk. Millennia, lang niet. En men weet het niet. En toch zijn historische feiten. Feiten die bepalend zijn geweest... Nou, voor de wereldgeschiedenis, ik zal niet zulke grote woorden gebruiken, maar voor de heilsgeschiedenis in elk geval. Die tekenen zijn gedaan. Je kunt wel proberen ze te ontkennen en ze weg te redeneren. Je kunt wel de hele chronologie van de menselijke historie omgooien en daarna zeggen, zie je, wat nou kunnen we niks meer terugvinden. Het is natuurlijk onzin, je kunt de feiten niet logeren. Begrijp je me goed, dit soort films heb ik niet nodig om te geloven dat het gebeurd is. Dat niet. Maar ik wilde maar op wijzen dat niet alleen de Bijbel het zegt, maar dat de overblijfselen ervan, de bewijzen ervan, ook buiten de Bijbel om, wel degelijk de eeuwen door te vinden waren. En als men zegt van niet, komt het gewoon omdat men niet gezocht heeft. Of het niet wil weten, bij voorkeur. Ik kan het rustig zeggen, want mijn verantwoordelijkheid is het niet, hè. Terug dan hier naar de Deuteronomie. Waar het om gaat, is dat wie er ook een wonder doet, het wonder is niet noodzakelijk van God afkomstig. Dat zeg ik voor al die lui die term tekenen en wonderen zo goed kennen en zo graag gebruiken, die erdoor geïmponeerd raken. Het is niet noodzakelijk van God. Tekenen en wonderen, of hoe je ze maar noemt, die kunnen nou eenmaal bestaan door de gebrekkigheid van onze eigen menselijke zintuigen en voorstellingsvermogen. Want alles is een wonder wat wij niet begrijpen. En dat er dus wonderen gebeuren, ja, hoezo wonderen? Omdat wij het niet begrijpen, is het een wonder, dus het enige. En wij begrijpen nog helemaal niet alles. Zo wonderlijk is een wonder dus eigenlijk ook niet, hè? Maar in de tweede plaats... ook de duivel doet wonderen. De antichrist die komen zal, die zal de mensheid verleiden door tekenen en wonderen. Het kan niet missen. En de tovenaars van Egypte, Jannes en Jambres, worden zij achteraf alsnog genoemd in het Nieuwe Testament. Ja, die deden wat Mozes in opdracht van de Heer ook zou doen, weet u nog? Dezelfde tekenen. En dan heb ik het nog niet eens over Tiel en dan nog eens wat. Dat betekent allemaal op zich niks. En er komt nog bij dat er heel veel dingen zijn die voor wonderen versleten worden. Ook in de zogenaamde genezingen enzovoorts worden heel veel dingen als wonderen versleten die in mijn ogen helemaal geen wonderen zijn, maar zo voor de hand liggen als wat. Had ik ze van tevoren ook kunnen vertellen dat het zo werkt. Dat heeft met wonderen niks van doen. Het is alleen een demonstratie van de onnozelheid van de mens. Ik ga het nou niet uitleggen, want ook dat hoef ik nou eigenlijk niet te doen. Sommigen zijn verbaasd als ze ineens van bepaalde kwalen genezen worden. Dingen die verbazen mij dikwijls helemaal niet. Als je weet waar ze vandaan komen, weet je ook hoe je ervan genezen kunt geraken. Toch? Of niet? Zeg ik weer wat geks. Maar als je niet weet waar die kwalen vandaan komen, je wordt ineens genezen, ja, dan vind je dat een wonder. Ik niet. Ik meestal niet. Als je weet waar ze vandaan komen namelijk. Nee, ik bedoel niet van de duivels meteen hoor. Maar als je weet hoe het komt dat je ziek bent, dan weet je ook hoe je er weer vanaf geraakt. En dat de dokter dan verbaasd is, ja, die had nooit gedacht dat het nog eens zo ver zou komen. Maar dat het in het algemeen heel gezond is om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en tot het woord Gods. Ja, dat is een duidelijke zaak. Het heet niet voor niks de gezonde leer in de Bijbel zelf. De gezonde woorden Gods. Heeft echt niet betrekking alleen op geestelijke gezondheid, maar net zo goed op lichamelijk, op het hele wezen en het welbevinden van de mens. Zo zit het nou eenmaal. Dus wonderen, mij zegt het niks. Alleen een bepaalde categorie van wonderen, die wij inderdaad ook in de Bijbel tegenkomen, die ons wel wat zeggen. Maar de norm is niet, doet hij een wonder, dan moet het wel van God zijn. Integendeel, in onze tijd, de dag waarin wij leven, ben ik eerder, ik zeg het niet, maar ben ik eerder geneigd het tegenovergestelde te zeggen. Is het een wonder? Dan moet het van de duivel wezen. Begrijp je me goed? Dat geloof ik niet zo. Het hangt een beetje vanaf van wat wij als wonder beschouwen en wat niet. Maar de tijd van de grote wonderen, daar leven wij nou eenmaal niet in. Mochten die dus toch plaatsvinden, wat ik niet geloof. Maar wat, mochten ze toch plaatsvinden, dan zijn ze in ieder geval niet van God. Nou goed. Wat hier gezegd wordt is, wat hij ook doet, ook al komen die tekenen of wonderen, indien hij zegt, tegelijkertijd zegt, laat ons andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, andere dan Jehovah, dan is hij niet een profeet van Jehovah, maar is hij inderdaad een profeet van de tegenstander, en dus van de duivel zelf, want daar komt het in de praktijk op neer. En zo iemand zou gedood worden. Er is maar één eerste norm, en die wordt hier ook uiteengezet. Die eerste norm is de inhoud van het woord. En wat er ook verder mee gepaard gaat, ach, er zijn zoveel dingen die wij niet begrijpen. Wat maakt het verder uit? Maar het woord Gods wordt geacht begrijpelijk te zijn. Ik ben geneigd meteen te zeggen, de Bijbel is een logisch boek. Als wij denken van niet, komt het één, omdat wij hem niet kennen, niet gelezen hebben. En punt twee, omdat wij geen inzicht hebben in de structuur, de opbouw van dat woord Gods als zodanig. Door de eenheid daarvan niet zien enzovoorts. Dat is alleen maar kortzichtigheid. Maar voor de rest, ik persoonlijk, heb ik ook altijd gedacht en gevonden, is een volstrekt logisch boek. Sluit als een bus. Eén harmonisch geheel. Dat het zich ontwikkelt langs andere lijnen dan ons smalle, vooral smalle, menselijk denken. Want ons menselijk denken is de eerste plaats smal en de tweede plaats reikt het niet ver. Technisch moet het ook wel zo zijn trouwens, smal is, kan het nooit ver reiken. Maar de Bijbel zelf is breed. En reikt dus veel verder en breder dan wij mensen van nature voor mogelijk houden. Maar dat maakt het niet onlogisch, integendeel. Dat maakt het tot een degelijk samenhangend geheel. En daarom zijn wij verantwoordelijk om het met Paulus te zeggen. Nee, met Lucas, het gaat over de handelingen. Maar zijn wij verantwoordelijk om te onderzoeken, wanneer ons iets gepredikt wordt, om te onderzoeken dagelijks in de schriften of deze dingen al zo zijn. Want zo staat het daar, hè. waarbij de Bereërs als voorbeeld genoemd worden. Ze waren edel omdat ze dagelijks onderzochten of deze dingen al zo zijn. De schriften namelijk, de Bijbel. En daar gaat het om. En het is dus inderdaad goed te doen. En het is ook de verantwoordelijkheid die we hebben. En wanneer het gaat om het dienen van iemand anders dan Jehovah, dan dan weten wij dat wij niet met het woord van God van doen hebben. En dus met dat van de mens, maar in de meeste gevallen gewoon met dat van de duivel. Zal ik nou eens een gemene vraag stellen? En waarom gebruiken die Joden die zich Israël noemen die naam Jehovah dan niet? Wie dienen zij dan? Toch Jehovah? Waarom hoor ik die naam dan nooit? Waarom kent men die naam dan niet? Waarom kan men dan met een stalen en vroom gezicht uiteenzetten dat men niet mag weten hoe men de naam moet uitspreken? Wie dient men dan? En hoe zit het met degene die hen één boodschap, één godsdienstige boodschap prediken? Zij vallen toch in de categorie van Deuteronomium 13, of zie ik dat nou verkeerd? Prediken zij Jehovah of niet? Zij zeggen van wel, maar in de praktijk doen zij het niet. Dat kan iedereen constateren. Toch? Natuurlijk is het simpel geredeneerd, maar je moet ergens beginnen. Nee, dat het klopt, dat is wel aan te tonen natuurlijk. Zij dienen de Heer niet. En ze geloven niet in het woord van Mozes. Heb ik eens nagevraagd aan iemand uit Nazareth, die zei, nou ja, als ze in Mozes zouden geloven, zouden ze in mij geloven. Wat is dat, Johannes 5 of zo? Nee, men zou trouw zijn aan die God die deze wonderen gedaan heeft. En wat Israël betreft, men zou trouw zijn aan die God die hen verlost had uit Egypteland. Uit het diensthuis, uit het slavenhuis, wel te verstaan. En die hen zou brengen inderdaad naar het beloofde land enzovoorts. En daarna, niet alleen wanneer een profeet of een dromendromer, maar daarna vers 6, wanneer uw broeder, de zoon uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke zeggende, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt, nog uw vaderen, enzovoorts. Gij zult hem zekerlijk doodslaan, vers 9. Dat zijn sterke woorden. Maar bedacht u wat? Het dienen van andere goden, het promoten van het dienen van andere goden, is niks anders dan doodslag. Waar het horen naar het woord Gods, waar het onderwezen worden uit het woord Gods betekent leven. U weet wel, het woord Gods is geest en leven. Waar dat zo is, betekent automatisch dat het alternatief, of welk alternatief ook, niks anders is dan de dood. Wordt later van de profeet gezegd dat als hij mensen het woord Gods niet verteld zou hebben, zou hun bloed van zijn hand geëist worden. Want de bediening van het woord Gods is een bediening des levens. En zodra men andere goden propageert, is men bezig de hoorders te vermoorden. Nee, we zouden het niet meer hebben over Schuller. Goed. Wat zei me iemand nou laatst? De man zou ter gelegenheid van het jaar 2000 of zo, ik heb het niet helemaal goed begrepen. Waar zou je samen met Syrische mensen van de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Mohammedanen, zouden ze gemeenschappelijk hun gemeenschappelijke God aanbidden? Nou, dat is niet Jehovah. Want dat is wel mijn God. Misschien die van Schuller, dachten we, misschien. Maar niet die van de Mohammedanen. Die heb je toch, hè? Dus die wordt dan aanbeden. Nou ja, als het niet Jehovah is, dan Allah. Wie het ook maar is. En vergis u niet, ik weet niet of u dat hard roepen mag nog, maar Allah, die weet u toch wie dat is? Dat is degene die zich als God wilde stellen boven God. En zich dus ook Allah, God namelijk, laat noemen. Maar daarom is hij het nog niet. Behalve voor degenen die hem als zodanig erkennen. En nou heb ik begrepen dat Schuller dat dus ook doet. Heb ik dit dan verkeerd begrepen? Of? Zo is dat. En dan weet je uit welke hoek de wind waait. Sorry. Maar het is of het een of het ander. Of men is trouw aan het woord Gods, of men bedenkt eigen ideeën voor welk doel dan ook. Maar als men zegt, laat ons andere goden dienen, al is het ook Allah, men zou van Gods wegen gedood worden. Dat is wat er staat, toch? Nou ja, goed, ik ben de rechter niet. En ook die verantwoordelijkheid heb ik niet. Maar het zijn wel degelijk ernstige zaken. Waar het om gaat is inderdaad niet om een filosofie, een religie, een opvatting, een geloof, wat het ook wezen mogen. Waar het om gaat is om leven en dood. Het is of het een of het ander. En vandaar deze ernstige waarschuwing aan Israël. Al is het ook iemand uit je eigen familie, al is het je broer, de zoon, uw moeder, dus dat kan niet missen, echt dus naast de familie, of je eigen zoon of je dochter, ze roepen, laat ons gaan en dienen andere goden. Sla ze dood, staat er. Gij zult hem zekerlijk doodslaan. Uw hand zal eerst tegen hem zijn, juist omdat het je familie is. Vers 9, die dingen staan hier allemaal. Dan zeg ik niet dat wij dat zo zouden moeten doen, dat is weer een ander verhaal. Maar druk toch op zijn minst uit hoe ernstig de zaak is. Kwestie van leven en dood. En u en ik, we hebben wel eens wat vaker gelezen in de Bijbelse geschiedenis. En wat komen wij tegen? Dat er regelmatig weer iemand verschijnt die zegt, kom, laat ons heen gaan en dienen andere goden. En wat doet het volk? Stenen oppakken om zo iemand te stenigen. Want deze hobbelen allemaal netjes achter hem aan. Ja, zo gaat het. En toen er iemand kwam die zei, kom, laat ons dienen de Heere, de God van Israël. Wat deden ze toen? Toen namen ze stenen op om hem te doden. Hetgeen zij uiteindelijk ook gedaan hebben. Zij toen niet met stenen. Maar door de handen der onrechtvaardigen. Zo was het toch. En niet maar eenmaal, maar vele malen. En zo gaat het in onze dagen uiteraard nog. Nou goed. En daarna krijgen we nog het gedeelte vanaf vers 12. Wanneer gij in uw steden die de Heer uw God u geeft om daar te wonen, zult horen zeggen, er zijn mannen bij u als kinderen uit het midden van u uitgegaan en hebben de inwoners hun stad aangedreven, zeggen, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt. Zo zult gij onderzoeken en navragen, maar het zal betekenen dat de inwoners van die stad gedood zouden worden. Waar het ook vandaan komt, dit zou in de kiem gesmoord worden. En tegenwoordig, als iemand zegt, kom, laat ons dienen andere goden, dan krijgt hij meteen een eredoctoraat. Nou ja, zo gaat dat ongeveer. Het gaat om de ernst van deze uitspraken. God laat dit niet toe, uiteindelijk sowieso niet. Maar onze verantwoordelijkheid, zeker in onze dagen, is om hier alert op te zijn. Ons te realiseren dat het gaat niet maar om een godsdienst of een filosofie, want dat is wat het is, hè. Maar dat het gaat om het levende woord van God. En begrijp je me goed, moet ik nou nog uitleggen dat het dienen van andere goden niet slechts oppervlakkig inhoudt het dienen van beeldjes van goden die dan een andere naam zouden hebben. Het is heus wel wat meer dan dat, hoor. En dat was het in het verleden ook. Het waren niet maar goden die men kende onder namen die men een gestalte gaf. Maar inderdaad, er zat altijd een hele filosofie en een levensbeschouwing enzovoort aan vast. Het is meer dan dat. Het gaat om een dienst aan iets of iemand anders dan aan Jehovah. En zo is dat in onze dagen nog. Alleen men doet het in onze kring tegenwoordig wat geraffineerder. Men verzint andere goden en dat met de Bijbel in de hand. En het hoef je niet alleen na te vragen bij de mormonen of zo. Ja, om ze nou te noemen heiligen van Jezus Christus van de laatste dagen, dat vind ik wel wat overdreven. Want daar hoor ik eigenlijk bij. Dus ik noem ze toch maar gewoon mormonen. Hè? Zonder de Bijbel te verwerpen en dus met de Bijbel in hand, dat kan men makkelijk doen, want niemand kent hem. In de praktijk propageert men het dienen van andere goden. Zo gaat dat toch? En de Maitreya doet dat ook. Nee, die Bijbel hoeft niet weg. Die mag je er gerust bij houden. Rustig zeggen. Niemand weet wat erin staat meer immers. De Bijbel heeft zoveel geleden van degene die hem meende te moeten hanteren. Dat hij nou geen kwaad meer kan. Vroeger hadden we geen Bijbel. En de duivel heeft niet kunnen tegenhouden dat we inmiddels allemaal een Bijbel gekregen hebben. Maar nu heeft iedereen een Bijbel. En nu leest niemand hem. Er zijn er zoveel vooroordelen over in omloop dat het niemand meer wat zegt. Zo gaat het in de praktijk. Dat is dienen van andere goden. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik soms mensen die zich christen noemen, dikwijls ook orthodoxe of zoiets, en zelfs evangelische, als ik ze hoor praten over hun god, dan denk ik, ik weet niet wie het is, maar die ken ik niet. Echt wel, overkomen nog anders, denk ik. Nou, daar heb ik geen binding mee. Schijnt ook Jezus te heten, maar ik heb geen idee. Het is een andere dan die van de Bijbel, in ieder geval. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Vergis u niet, dat is net zo goed dienen van andere goden. Al geef je ze dezelfde naam. Nou goed, u weet, de waarschuwing werd volledig in de wind geslagen onder Israël. Maar de waarschuwing kwam helemaal aan het begin, vlak na de uittocht uit Egypte, hier in Deuteronomium, en nog voordat men in het beloofde land aankwam. Het heeft dus in de praktijk niks geholpen. Maar niettemin, de waarschuwingen zijn daar. Ze worden herhaald in Deuteronomium 18, een paar hoofdstukken verder dus. Deuteronomium 18 namelijk wordt aangekondigd dat er ooit een profeet zou komen zoals Mozes. Maar toch niet helemaal gelijk, uiteraard. Maar het idee was dat Mozes een type is, een voorbeeld is van degene die komen zou. En zoals Mozes verlossing tot stand bracht als het ware voor het volk, zo zou er een ander komen, een profeet als Mozes, die de definitieve verlossing voor datzelfde volk onder andere tot stand zou brengen. En zoals Mozes de middelaar was der wet en dus van het oude verbond, zo zou er een profeet komen als Mozes, die zou fungeren als het einde der wet en aan de andere kant als middelaar van het nieuwe verbond der genade. En hier vinden we dus in Deuteronomium 18 een van die belangrijke beloften Gods. Namelijk, er zal een profeet komen zoals Mozes. Mozes zegt hier in vers 15 van Deuteronomium 18, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Naar hem zult gij horen, naar alles wat gij van de Heer uw God aan hoor hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterven. Weet u nog dat Israël zei toen de Heer sprak tot het volk op de Sinai, dat ze zei, alsjeblieft hou op, want dit verdragen wij niet. Het is profetisch voor heel de boodschap van de wet. En zodra iemand zegt, zodra iemand de wet voor begint te lezen, met als doel die op te leggen, zou je moeten zeggen, hou op, dit verdragen wij niet. Dit is een bediening des doods, hou op, opdat ik niet sterf. Hè? En Mozes haalt het hier aan en zegt, nee, zo moet het ook, want het is te wachten op een andere boodschap. Niet wet, maar genade, opdat ik zou leven. En die boodschap zou komen niet via Mozes, maar zou komen via Christus. Want u weet, de wet is door Mozes gegeven, Johannes 1. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Maar het gaat om een profeet des Heeren. En dat wordt dan herhaald in vers 18. Hè? Een profeet, zegt de Heer, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Zijn uitspraken over de komst van de Heer Jezus Christus natuurlijk. Niet maar in zijn wederkomst, maar natuurlijk ook reeds in zijn eerste komst. En het wordt bewezen doordat Petrus het aanhaalt inderdaad in Handelingen 3. En het toepast inderdaad op Christus. Dat kan niet missen. Maar dat even terzijde. Het gaat mij om de laatste verse van het hoofdstuk nu. Daar staat vers 20. Maar de profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, het welk ik hem niet geboden heb te spreken. De profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende namelijk een woord in mijn naam, het welk ik hem niet geboden heb te spreken. Waaruit bestaat de hoogmoed van deze profeet? Dat hij zelf een woord spreekt en zegt, alzo zegt de Heer. Hij had moeten zeggen, alzo zeg ik, maar ja, dan luistert natuurlijk niemand naar hem. En dus, alzo zegt de Heer, zegt hij, maar de Heer spreekt niet. En dus, die profeet die dit doet en die spreekt mijn woord, of een woord in mijn naam met welk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Ziet u wat daar staat? Strikt genomen, er staat hier, of iemand nou zegt, al zo zegt Zarathustra, of hoe die maar heet mag, al zo zegt, dat is een beetje apocrief geloof ik, maar, al zo zegt Allah, al zo zegt Mormon, maakt niks uit. Of je nou zegt, al zo zegt de Heer, of al zo zegt Allah, als de Heer niks gezegd heeft, dan is het in alle gevallen volstrekte afgoderij. En past het in een van de vele straatjes van het doolhof van den duivel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er staat hier gewoon, de profeet die zegt, al zo zegt de Heer. Maar dus, ik heb niet gesproken. Dan moet hij gestenigd worden, net alsof hij iemand is die zegt, net alsof het iemand is die spreekt in de naam van andere goden. Maakt geen enkel verschil. Is afgoderij namelijk. En ik ben er zeker van dat ik het in evangelische kring in Nederland meerdere keren gehoord heb. Dat iemand zei, al zo zegt de Heer, letterlijk bedoel ik, al zo zegt de Heer, ik ben er zeker van dat het niet van de Heer was. Al was het maar alleen omdat hij toen iets zei wat volstrekt in strijd is met wat de Bijbel zegt. Dat is het trouwens meestal, want als het in overeenstemming is met de Bijbel, heeft het weinig zin om te zeggen, al zo zegt de Heer. Hebben die nog? Want dan kan je het net zo goed gewoon in je Bijbel lezen, en dan zeg je niet, al zo zegt de Heer. Dat mag wel, maar dan zeg je niet, al zo zegt de Heer. Dan zeg je, wat zei Billy Graham ook alweer? De Bijbel zegt. De Bijbel zegt, niet achter die lessenaar, zo hier. De Bijbel zegt, zodat ze alle 55.000 in het Feyenoordstadion konden horen en zien. De Bijbel zegt, niet ik zeg, niet de Heere zegt, dat kun je slecht controleren. De Bijbel zegt, het is concreet, zwarte lettertjes kun je zo lezen. Het is soms wel moeilijk, dat geef ik meteen toe, maar niettemin dat is wat wij zouden doen. En wat zou er met die profeet gebeuren? Dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zou mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Hoe moeten wij dat dan controleren, zegt de Heer via Mozes. Hoe moet een mens nou weten of het woord des Heeren is of niet? Nou, het eerste is natuurlijk, we hebben een Bijbel, we kunnen dat controleren. En daarna moet ik zeggen, nou ja, die Israëlieten in die dagen hadden geen Bijbel, hooguit een stukje. En dan nog maar een klein stukje. Hoe moesten ze het controleren? Nou staat er, vers 22, wanneer die profeet in de naam des Heren zal hebben gesproken, dat wil zeggen, hij heeft gezegd dat hij het woord des Heren spreekt als profeet, en dat woord geschiet niet, kortom, het komt niet, wel, zegt hij, dat is het woord dat de Heer niet gesproken heeft. Als het niet komt, heeft de Heer het niet gesproken. En dat is dus heel gemakkelijk. De gedachte is namelijk nog steeds, omdat het u niet ontgaan zal, dat goden geacht worden, voor zover ze het meervoud bestaan, geacht worden goden te zijn omdat ze de toekomst kennen. Dat is wat hun min of meer tot goden maakt. Dat is waar ze aan herkenbaar zijn. We zullen dat nog verder zien. Ze worden dus geacht toekomende dingen te verkondigen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als ze dat doen en die toekomende dingen komen helemaal niet. Nou ja, dan waren ze geen goden. En dan was het dus niet Jehovah die het gesproken heeft. Dat is een hele gemakkelijke. Want dan zult u zeggen, nou ja, dan moet je soms al lang wachten of het komt of niet. Of de profetie vervuld wordt of niet. Dan moet ik u zeggen, nee, dat hoeft helemaal niet. Want wij hebben, zoals gezegd, enige millennia heilsgeschiedenis en geschiedenis van het woord Gods achter ons. En het is dus al lang controleerbaar. Als systematisch, u weet wel, handboek Brand en Bijbelscholen, protocollen waren het, heette dat. Ja, goed. Handboek Bijbelschool zeg ik dan altijd maar gewoonlijk. Als daar gevraagd wordt naar waarom zouden wij in de Bijbel geloven, dan is een van de eerste antwoorden meteen, omdat het woord Gods tevoren gesproken zijnde inderdaad in het verleden vervuld werd. Populair gezegd, God heeft in het verleden aangekondigd, ik zal dit doen en ik zal dat doen. En hij heeft het ook daadwerkelijk gedaan, het is ook gebeurd. Populair gezegd, God heeft in het verleden aangekondigd, ik zal dit doen en ik zal dat doen. En hij heeft het ook daadwerkelijk gedaan, het is ook gebeurd. En dat is bewijs voor dat het woord van God is. En als datzelfde woord God, dikwijls hetzelfde hoofdstuk, bovendien spreekt over gebeurtenissen die nog in de toekomst zullen plaatsvinden, wel even zeker als dat er een vervulling was in het verleden, even zeker zal er dus ook zo'n vervulling zijn in de toekomst. Hoeveel meer argumenten wilde u hebben? Het heeft toch geen zin? Je kunt er dan je schouder op halen, zeg maar. In het kader van dat de geschiedenis ons nu eenmaal niets leert, kun je je schouders ophalen en zeggen, ja, daar heb ik niks aan. Ik kan zeggen, ja, maar wie garandeert mij dat het inderdaad ook heeft plaatsgevonden? Ja, zo kun je alles wel in twijfel trekken. Je kunt hier de hele dag gaan zitten debatteren over de vraag of wel degelijk dat licht hier aan zal gaan als je daar op die knoppen drukt. Begrijp je wel? Dat kun je natuurlijk doen, maar het is wel stomzinnig. En zo kun je ook afvragen of dat allemaal wel waar is wat er in de Bijbel staat. Maar het is wel stomzinnig. Dat meen ik echt. Als je beseft de hoeveelheid van beloften Gods, dan wel de hoeveelheid van de profetieën Gods. De hoeveelheid namelijk van die profetieën en beloften die in het verleden al vervuld geworden is. Ja, dan heeft het geen zin om dat in het algemeen in twijfel te trekken. Al zou je de helft ervan kunnen wegredeneren en twijfelachtig maken, dan hou je altijd de andere helft nog over, is middels voldoende. Vervulde profetie in het verleden is de beste garantie voor het woord Gods. Ik heb het u al eens vaker voorgehouden. Er zijn een paar hoofdstukken in de Bijbel die voor de ongelovigen onoverkomelijk zijn. En dat zijn met name de hoofdstukken in Daniël. Met name die hoofdstukken die spreken over geschiedenis die al vervuld is. Ik heb het over Daniël 10, 11, een stukje van 12 wellicht. Nee, een deel daarvan is ook nog toekomst, maar het grootste deel van die hoofdstukken is vervuld in het verleden, in de geschiedenis gedurende enige honderden jaren van de Seleuciden en de Ptolemeeën enzovoorts. En wat dan altijd verbijsterend is, is enerzijds dat uit de beschrijving die we daar vinden nauwelijks op te maken is wat precies in de toekomst zou moeten gaan gebeuren. Maar aangezien wij leven na die geschiedenis, is het even verbijsterend vast te stellen hoe nauwkeurig, hoe gedetailleerd daar een geschiedenis van vele honderden jaren is weergegeven. Zo sterk dat de conclusie geweest is, en nog steeds is, en de meeste christelijke theologen accepteren die conclusie, ze concluderen dat die hoofdstukken geschreven moeten zijn na de gebeurtenissen. Want dat kan je toch van tevoren allemaal niet zo nauwkeurig zeggen. En dus Daniël is niet geschreven door Daniël en niet in de tijd van Daniël, maar geschreven in de tijd van de Maccabeeën na die gebeurtenissen door een vrome Jood, die dan toch een oplichter was als ik het goed volg. Maar dat zeggen ze er nooit bij, een vrome Jood met goede bedoelingen en met als bedoeling om de mensen moed in te spreken, zo van en vertrouwen te wekken in die woorden en in de profetische woord. Dan denk ik, dan hoor ik net Weinreb, niet in zijn theologische boeken, maar in zijn andere verhalen over zijn oorlogsverleden. Zo van, natuurlijk belazerde ik de kluit, maar het was om hem wat moed te geven. Om het idee te geven dat er misschien toch overwinning en verlossing zou zijn, zodat ze niet helemaal hopeloos naar het concentratiekamp zouden gaan. Dat dan maar eens aanstaan. Zo van, natuurlijk kon ik ze niet redden. Maar kon wel de indruk wekken alsof ik dat kon. Dat gaf ze hoop. Nou, zo'n man moet dan die Daniël ook geweest zijn. Is dan het idee. Maar het is natuurlijk onzin. Men wil alleen niet aanvaarden dat die God van de Bijbel inderdaad die God is die de toekomst kent. Die met een blik uit het raam. God's window. Kun je bezoeken in Transvaal, zuster. Oost-Transvaal. God's window, ja. Leg ik een andere keer uit. Maar die met een blik uit zijn raam heel de geschiedenis overziet. En bij gelegenheid de mens dat ook meedeelt. Inderdaad om hem moed te geven. Maar niet met een leugen. Ja, dat was de. Sorry, dat was Weinreb, ja. Alle respect voor de man overigens verder, maar daar gaat het niet om, hè. Maar overigens niet met een leugen. Ik kan me voorstellen, want het gebeurt nu nog. Heb ik van een dokter geleerd, een goede vriend van me, een dokter, die zei natuurlijk, vertel je patiënten af en toe leugens. Want als je de waarheid vertelt, dan gaan ze dezelfde dag nog dood. Waarop ik vroeg, nou, en dan? Zal wel een slechte reclame voor de praktijk zijn. Ik weet het. Dit soort dingen kan ik helemaal niet meer overweg. Het gaat om waarheid of niet, hè? En dat ons moed wordt ingepraat, dat we hoop zouden hebben voor de toekomst, is niet het gevolg van vrome filosofieën van bijbelschrijvers, van goedbedoelende vrome joden die de kluit belazeren. Zo zit het niet. Dit is het woord Gods. Die zegt, zo zal het gaan. En we hebben een bijbelse geschiedenis. Een bijbelse geschiedenis. In elk geval blijf ik aan de veilige kant van een jaartje of 4000. Eigenlijk moet ik zeggen, ja, het is 6000 van de geschiedenis van onze bedeling vinden we net zo goed in de Bijbel. Al is dat ook pas achteraf te herkennen, dat geef ik meteen toe. Maar gedetailleerd genoeg. Maar we hebben op zijn minst 4000 jaar Bijbelse geschiedenis, die toch echt voldoende bewijs moet leveren voor die God die machtig is te verlossen. En die het verleden en de toekomst kent. En die dus ons beloften doet, garanties geeft, hoop geeft. Niet in de zin van dat we de moed maar een beetje in moeten houden, zoals het lied zegt. Maar inderdaad, een zekerheid. Een zeker doel waarheen wij onderweg zijn. Maar ook een zekere bron waaruit wij vandaag leven. Elke dag opnieuw. Daar gaat het om. En die wie daaraan komt, is niet anders dan een dief en een moordenaar. En eigenlijk de moordenaar van de beginnen. Want zo heet dat. Nou, na Deuteronomium 18 neem ik u dan nog even mee naar één schriftplaats uit Jeremia 23 in het voorbijgaan. Het wee over de slechte herders, heet dat. Staat bij mij boven vers 1 en bij mij staat boven vers 9 bestraffing der valse profeten. Maar dat is hetzelfde natuurlijk als wee over de slechte herders. En boven vers 5 staat de spruit van David. Maar dat is natuurlijk de aankondiging van de goede herder. Ik hoop dat u het begrijpt. Dat het hele hoofdstuk gewoon over die slechte herders enerzijds en die ene goede herder anderzijds gaat. Die slechte herders die de kudde niet brengen bij de grazige weide en zo, hè, Jeremia 23. Nou goed, maar gaan we nu maar even om één vers. Nou ja, het hoofdstuk kondigt een oordeel aan over die valse herders, natuurlijk. Je kunt beter geen herder zijn dan een slechte herder. Uiteraard. Je kunt beter helemaal niet spreken dan te zeggen, al zo spreekt de Heer, terwijl de Heer niet spreekt. Toch? Maar ik ga mij om vers 26 van Jeremia 23. Nee, vers 16. Daar staat, zo zegt de Heere der Heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u nutteloos, zinloos, leeg, ijdel, staat er dus in de Statenvertaling. Zij maken u ijdel. En dan, zij spreken het gezicht huns harten. Gezicht is visioen, hè? Visioen. Die had ook al visie, zeg maar zeggen, hè? Zij spreken het gezicht huns harten, maar niet uit des Heren mond. Ik herinner me nog goed, ik zal er niet meer over beginnen, want vorig jaar is er al uitgebreid bij stilgestaan hier. Maar ik herinner me nog heel goed die eerste toespraak in Franeker. En er was er iemand, die was niet van de organisatie, die kwam bij me en zei, meneer, ik heb er geen woord van begrepen, maar ik heb wel begrepen dat het uit uw hart kwam. En toen was ik er even blij mee. Want het kwam uit het hart. En daarna dacht ik, dat moeten ze toch niet te vaak tegen me zeggen, zo. Hè? Want of het uit het hart komt, ja. Begrijp je me goed, als het woord Gods gepredikt wordt, zou het ook uit het hart van de prediker moeten komen. Maar niet als bron. Hooguit als pijpleiding. Hè? Ja. Maar het zou voort moeten komen uit het woord Gods. En dat het uit het hart komt en ook goed bedoeld is, dat mag dan zo wezen, maar dat is nog niet het woord Gods. En de grootste kans is dat het toch leugen is gewoon. Want wat komt er uit het hart van de mens voort? Volgens de Bijbel. Het is niet best wat daar allemaal uit voortkomt. En een prediking uit het hart, ja, kan net zo goed vergif zijn, en is het meestal ook. Het moet niet uit het hart komen, het moet uit het woord Gods komen. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En genadig is dat dikwijls ook in het christendom beschouwt men religie, godsdienst, geloof of hoe men het maar noemen wil. Men gooit die begrippen toch door elkaar als iets van het hart enzovoorts. En dan zegt men, de een heeft dit, de ander heeft dat. Iedereen is zo zijn waarde. Als het maar in het hart zit, als men vrede mee heeft, is het wel goed. Dat is natuurlijk niet zo. Integendeel. Het zou het woord gods moeten zijn. Waar nog bij komt, want ik kan u dat wel nader toelichten, ook ter illustratie. Waar nog bij komt dat dit hier gezegd wordt over de profeten, de valse profeten in de dagen van Jeremia. En u weet hoe het was in de dagen van Jeremia. Die lijken heel sterk op onze tegenwoordige tijd. En de profetie van Jeremia bevat dus profetieën met betrekking tot deze tegenwoordige tijd en dingen die haast geschieden moeten. In de dagen van Jeremia immers was het grootste deel van het Israëlitische volk in ballingschap. En een klein deel, maar dan ook een echte achtergebleven deel van de Joden, woonde nog in en om Jeruzalem. Precies als in onze dagen dus. Met een kleine Joodse natie. Maar zij wilden nog steeds Jehovah niet dienen. Ze vonden zichzelf erg zielig, maar ze wilden niet Jehovah dienen. Niet echt tenminste. En het had er alle schijn van dat binnen afzienbare tijd die Babyloniërs voor de derde keer voor de stad zouden verschijnen. En nu voor de derde keer de stad niet alleen zouden innemen, maar nu ook zouden verwoesten definitief. Daar zag het naar uit. En dat is ook wat Jeremia aankondigde. In de naam des Heren. Want het volk bekeerde zich nog steeds niet tot de Heer. En er waren andere profeten die zich dan als profeet uitgaven natuurlijk. De concurrent is een markt voor, weet je wel. Gaven zich als profeet uit en wat predikte zij? Nee, als ze nou maar goed hun best deden. En vooral veel zouden bidden. Dat is echt waar, ik verzin het niet. Dat staat er. Ze dan maar vooral zouden bidden tot de Heere, dan zou hij hun wel de overwinning geven, ze bewaren voor hun vijanden. En het was ook niet zo moeilijk om bijvoorbeeld uit de Davidische psalmen, die toen toch echt al enige honderden jaren oud waren, om uit de Davidische psalmen enige schriftplaatsen te citeren, waarin stond en nog steeds staat dat de Heer Jeruzalem zou beschermen enzovoorts. Want het was de stad van de grote koningen, van het huis van David. Staat trouwens ook in een van die psalmen, die bestond toen ook al, die psalm. Er staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Dus die valse profeten haalden dat allemaal aan en zeggen, bid toch tot de Heer. En wat deden ze? Ze gingen zelfs naar Jeremia, die aankondigde van, nee, de Heer zal de stad verwoesten. Ze gingen naar Jeremia en zeiden tot Jeremia, bid toch voor ons tot de Heer uw God. En in gedachten zie ik in het zendingsblaadje al staan van, nou, dat is een grote vooruitgang. Zelfs de valse profeten, zelfs ongelovigen komen nou al tot een profeet des Heren. Kom in de samenkomsten enzovoorts. Dit is niet om mee te spotten, maar gewoon, let nou gewoon eens op wat er gebeurt. En wat die valse profeten deden, is iets prediken wat ze graag zouden willen. En of wij ze dat zouden gunnen, ja, dat misschien ook wel, daar gaat het niet over. Maar het is gewoon zo dat de Heer zei, nee, het zal niet gebeuren, de stad zal verwoest worden. Definitief. Drie maal een scheepsrecht, heet zoiets. Want het zou voor de derde maal al gebeuren. De eerste keer werden alleen de belangrijke, werd de adel uit het land meegenomen, inclusief Daniel, weet u wel. De tweede keer werd het volk als zodanig in ballingschap weggevoerd. En de derde keer, was er nog zo'n klein groepje over, toen was Nebukadnezar het ook zat en heeft de stad met de grond gelijk gemaakt. In opdracht van de Heere, de God van Israël. En hoezeer die profeten ook wilden dat de stad gespaard zou worden, en hoeveel teksten ze ook konden vinden waarin ze konden aanwijzen, kijk, daar staat dat. Dat is maar niet moeilijk, je drukt ze gewoon uit hun verband. Je zegt altijd, je schrijft ze op een tegeltje, die hangt ze aan de muur, en dan heb je ze uit hun verband gerukt. Dat deed men toen, dat doet men nu ook op precies dezelfde wijze. En hoezeer wij, de Joden, wellicht ook hun eigen staat gunnen, en een onafhankelijk Jeruzalem. Ik weet niet of dat zo is, maar het doet niks ter zake. Velen gunnen hen dat in elk geval. Ik neem er even afstand persoonlijk dan. Hè. Maar het zal niet gebeuren. De Heer zal die stad verwoesten. Waarom? Omdat zij zich niet bekeren tot de Heer. En het is er ook te laat voor. Net als in de dagen van Jeremia. En wat zou dus de prediking moeten zijn in de dagen van Jeremia? Eruit! Ga eruit, die stad zal verwoest worden. Er werd ook gezegd, werd ook gepredikt. Eruit! Want er is de vloek op die stad, die hoor je niet thuis. Als gelovige niet in elk geval. Het is een goddeloze stad, bloedstad heet het bij gelegenheid. In diezelfde tijd. In de profetieën van Ezechiël dan van diezelfde dagen. Maar dat is waar het over gaat. En of het uit het hart komt, of het wenselijk is, of het de mens wat omhoog stuurt, of het de mens hoop geeft, doet allemaal niks ter zake. Het zijn toch allemaal leugens. En maakt zich wat wijs. God zegt wat hij zal doen. En dit is wel het negatieve voorbeeld, maar het positieve is er natuurlijk net zo goed. Je kan doen wat dokter Schuller zegt, sorry, nog één keer dan. Je kan doen wat dokter Schuller zegt, maar of je dan wat wordt, bereikt in het leven. Ja, misschien wel, maar het leven is zo verdraaid kort. En de meeste van ons bereiken trouwens toch niks. Daarvoor is de concurrentie te groot. Het wordt niet echt wat. Maar God heeft belofte gedaan. Zoekt men heerlijkheid en eer, men zou het zoeken van God. Men zou niet eer van mensen zoeken, want u weet waar het toe leidt in de Bijbel, hè? Staat erbij. Men zoekt eer van mensen en dus zoekt men niet de eer van God en verloochent men hem. Dan zo riep men een vloek over zich af. Nee, men zou die eer van God ontvangen. Waar het gaat om zaligheid, ja, ik kan het ook niet helpen dat er geen eigentijdse termen voor zijn. Maar waar het gaat om zaligheid, waar het gaat om heerlijkheid, waar het gaat om blijdschap en vrede, dat bereiken wij niet door filosofieën en door die pep talk aan te horen van de tuinslang en dat soort dingen meer. Die leggen andere uur uit tussen de middag. Dat heeft geen enkele zin. Wij hebben de beloften Gods. Voor vandaag en voor morgen. We hadden ze gisteren ook trouwens. En voor vandaag, en daar gaat het maar om. En voor morgen en voor daarna, daar komt ik voor elkaar. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. En daarom ontlenen wij ook onze moed. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Dat is niet gebaseerd op wat we zelf hebben uitgedacht of menen. Of wat ons is aangepraat. Maar als het er is, zou het gevolg zijn van het woord Gods. God heeft gesproken en daar leven wij uit. Het is de garantie voor oordeel. Enerzijds, God kondigt het aan, oordeel over de natuurlijke mens. En over alle menselijk denken, dat er niet gedaan zal worden. Maar aan de andere kant, juist gaat het om zegeningen die God beloofd heeft. En zegeningen die hij beloofd heeft tot stand te zullen brengen in die spruit van David. Ik heb hem nou toch voor me liggen, Jeremia 23 immers. Want door die ene profeet Gods zouden al de beloften Gods vervuld worden. Vers 5 van Jeremia 23. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Ik doe het er nog steeds niet om, maar straks lazen we al in Deuteronomium over een profeet als Mozes. En hier heet het een spruit, nakomeling Kroost, weet je iets? Een spruit aan David. Het gaat uiteraard om precies dezelfde. Want de profeet als Mozes kennen wij natuurlijk als de spruit van David, de zoon van David. Maar er zou aan David een rechtvaardige spruit verwekt worden. Die zal koning zijn de regeren. Dat is dubbel gezegd, maar dat is omdat er geen misverstand zou kunnen bestaan. Die zal als koning regeren in de lijn van David. Hij zou voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. En niet recht doen wat wij onszelf toe-eigenen. Zo van, ik heb recht op dit en wij hebben toch recht op dat. En elk mens heeft recht op. Het schijnt dat elk mens recht heeft op werk. Heb ik laatst laten vertellen. Staat ergens in de handvest van de, weet ik veel. Rechten van de mens of zo. Elk mens schijnt recht op werk te hebben. Ik schrok al, maar daarna dacht ik, nou, als het maar geen plicht tot werk is. Recht op werk. Recht op werk. Ik vind het een stuk een belachelijke onzin. Bij wie moet hij dat recht claimen? Betekent dat iemand hem dus werk moet geven? Dat betekent het dan toch? Wat een onzin. Stel je voor dat je alleen op de wereld bent. Zijn geen andere mensen. En je hebt recht op werk. Wie moet het je dan geven? Wat een onzin. Waar halen ze het recht vandaan? Elk mens heeft recht op een uitkering. Wie moet hem dan geven? Ik begrijp die dingen echt niet. Recht. Dat is niet wat wij zelf bepalen of wat wij wenselijk achten of gezien de omstandigheden op onze beste van toepassing zou zijn. Recht is dat wat wij krijgen van Gods wegen, van degene die het recht bepaalt. Iemand die hoger is dan wij uiteraard. En die zou recht en gerechtigheid doen op de aarde. Ik zie er naar uit, moet ik u zeggen. Al ben ik mij bewust dat de mensen de schrik om het hart slaat dikwijls als je zegt, maar er komt iemand die recht en gerechtigheid zal doen op de aarde. Maar heel wat vermeende rechten van de mens zullen er helemaal niet blijken te zijn. En we kennen die recht zoeken hier in deze wereld, maar als ze het van Gods wegen zouden krijgen, hadden ze het liever toch niet gehad eigenlijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niettemin, God zal recht doen. En wij als gelovigen, we weten hoe dat zit met het recht Gods. Het brengt een oordeel over de zondaar. Ja, over de ongelovigen. Over iemand die wel dat woord Gods had, maar afwees. Iemand die wel dat woord Gods hoorde, maar het niet wilde aanvaarden. Over iemand die wel de gedachten Gods hoorde, maar er zijn eigen gedachten in alle hoogmoed tegenover zetten. En zei, ja, dat zegt hij nou wel, maar dat kan natuurlijk niet. En dat staat wel in de Bijbel, maar je begrijpt toch wel dat het zo niet heeft kunnen plaatsvinden. En dat het uiteindelijk allemaal sprookjes zijn. Over hen zal ongetwijfeld oordeel komen, dat is zo. Maar de andere kant leren wij uit de schrift dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En dat ons geloof in en dus onze onderwerping aan het woord en daarmee de beloften Gods ons zal toegerekend worden als rechtvaardigheid. Ondanks onze zonden. Ondanks al onze tekortkomingen die we ongetwijfeld hebben. Want de Bijbel zegt dat ook. Maar het is onze zorg niet. Om de eenvoudige reden dat God het zondeprobleem voor ons heeft opgelost. En ons rechtvaardig rekent in Christus op grond van geloof. En geloof is niks anders dan onderwerping aan wat God gesproken heeft. Met betrekking tot verleden, met betrekking tot de heden, maar boven alles met betrekking tot de toekomst. De beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Amen.